Mijn ouders waren eigenlijk hele simpele mensen. Mijn vader had medicijnen gestudeerd in Duitsland en was eigenlijk best wel heel snugger. Mijn moeder was onderwijzeres en had op dat moment geen baan, was wachtgeldster. Kon overal geplaatst worden waar nodig. En zo kwam ze ook in het noorden terecht. Ze was geboren in Maastricht. Haar ouders woonden in Maastricht.
Want uw vader komt uit Duitsland en je moeder is een Nederlandse.
Ja, mijn moeder was Nederlandse. Mijn vader is in Frankfurt am Main geboren in 1911. En studeerde daar medicijnen, maar dat werd steeds moeilijker aan de universiteit. Daar werd het Joden ook lastiger gemaakt. En mijn vader heeft van oudsher altijd iets in zich gehad dat hij eigenlijk wel begreep hoe het in elkaar zat. En hij begreep ook wat er aan de hand was. Dat was toen helemaal nog niet bekend, maar hij voelde dat. En op een gegeven moment wilde hij weg. En dat was 1933. En toen is hij terechtgekomen in Londen. Hij is naar Engeland gevlucht. En is daarin, hij studeerde medicijnen, is daar in de voetverzorging terechtgekomen, heeft daar pedicure geleerd en heeft daar gewerkt. Totdat in Engeland hij als ongewenst vreemdeling het land uit moest en is toen naar Nederland gekomen en zo de oorlog tegemoet gegaan.
Even terug nog naar 1933. Het is het jaar dat Hitler opkomt. Ja. In 1933 heeft uw vader al het idee van, ja, ik moet hier eigenlijk weg.
Dit gaat niet goed. Wat hij er precies gedachten bij had, weet ik natuurlijk niet. Maar hij had het door dat dit verkeerd afliep.
U vertelde al, uw vader gaat naar Londen. Moet het land uiteindelijk verlaten. Omdat de Tweede Wereldoorlog begint. Ja. 1 september 1939 dan verklaren Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog. Hij vertrekt naar Groningen.
Hij vertrekt naar Groningen en dat is niet toevallig geweest. Hij had iemand die goed ingevoerd was... in de voetverzorging. En die wist dat er een plaats beschikbaar was in Groningen bij de firma Dietrich en de Lage de A. En daar is hij naartoe gegaan en daar heeft hij een aantal jaren nog gewerkt. Op het laatst met de Jodenster op. En is daar ook in huis geweest, dat was ook zijn onderdak. En zo is hij in Groningen terechtgekomen.
Ja, maar is het niet een hele gevaarlijke keuze geweest, wetende met de Joodse achtergrond, om dan naar Nederland te gaan?
Nee, dat was geen gevaarlijke keuze, want Nederland zou neutraal blijven, dacht men. He, dus hij kon in Engeland niet blijven. En je wist natuurlijk van tevoren toch niet hoe iets liep. En voor hetzelfde geld was Engeland ook onder de voet gelopen. Dus, maar hij moest eruit en kon in Nederland terecht. En dat leek op dat moment, leek dat safe. Ik denk dat het zo in dat licht bezien moet worden. Ja.
Dan is het mei 1940. Duitsland trekt Nederland in. Uw ouders, nog niet uw ouders, maar uw vader en moeder later, die besluiten om onder te duiken.
Die moesten onderduiken. Mijn vader voelde dat dat misging. Hij kreeg een oproep om naar zich te laten keuren. Om naar een kamp te gaan. Daar heeft hij ook gevolg aan gegeven. Hij kreeg een brief thuis dat hij zich moest melden. Is daar ook heen gegaan. Is naar binnen gegaan. Heeft die brief afgegeven. En op hetzelfde moment, toen er even geen bewaking in de buurt was, is hij eruit gevlogen. De ingang weer eruit. Achterna gezeten door Duitsers. Het is zo toch ontsnapt op dat moment. En is toen ook direct gaan onderduiken. Heeft een onderduikadres gekregen, ik weet ook zelfs van wie. En is toen terechtgekomen. En heeft mijn moeder meegenomen in de onderduik. Die wou dat helemaal niet. Die dacht, nou ja, een beetje werken in Duitsland, dat maakt mij niet uit. Ik ben jonger, dat kan best. Ja,
want dat was toen nog wel het idee van, ja, we moeten werken in Duitsland.
Ja, we werken in Duitsland en nou, het kan mij gebeuren. Dus, maar hij heeft mijn moeder ook meegenomen. En zijn ouders, die waren uit Duitsland ook inmiddels in Groningen aangeland. Die woonden daar ook. Die zijn eerst niet meegegaan. Ik denk de eerste maand dat ze met z'n tweeën gezeten hebben. Maar toen kwamen er geruchten via dat hier razzia's kwamen. En toen heeft hij mijn grootmoeder en grootvader mochten mee op het onderduikadres waar mijn ouders inmiddels zaten. Aan de Friesestraatweg in Groningen.
Want uw vader is dus in 1933 al het land Duitsland verlaten. Ja. En uw opa en oma deden dat na de Kristallnacht.
Ja, ja. Ja. Die zijn dus toen werd alles kapot gemaakt. En zijn ze hier naar hals over kop naartoe gekomen. Zonder bezittingen, behalve een piano, bij mij weten. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Die piano is er dus nog. Die heeft altijd bij mijn ouders in huis gestaan. Maar toen ze kleiner gingen wonen, moest die weg. Toen heeft hij hier een poosje gestaan. Maar ik speel geen piano en ik had ook eigenlijk de ruimte niet voor. En een van mijn zoons in Amsterdam die wou hem wel hebben. En daar staat hij nog.
Een dierbaar erfstuk?
Dierbaar erfstuk, juist daarom. Omdat hij meegekomen is uit Duitsland.
Onderduiken, dat gebeurt in een woning aan de Friese Straatweg.
Want wat
was het voor woning?
Het was een, ik weet niet hoe je het schipperswoning noemt. Een heel klein huisje met een voordeur. Kwam je in de keuken terecht. Rechts daarvan was een deur, kwam je in de woonkamer terecht. En achter was nog een kamer, daar sliep de familie Karsjes. En waarschijnlijk waren er nog twee kleine kamertjes. Eén voor de familie, voor de mevrouw meneer Karsjes zelf. En één of twee voor de kinderen, of dat ze samen sliepen. En mijn ouders gingen een trap omhoog en woonden boven de woonkamer in een heel klein kamertje. Ik denk van 3x4, iets in die richting. En daar hebben ze dus al die jaren met z'n vieren gezeten.
Ja, een hele kleine ruimte, echt dicht op elkaar. We kunnen ons dat moeilijk voorstellen, maar dat moet vreselijk geweest zijn.
Dat was natuurlijk vreselijk. Ze zaten daar, ze hadden daar vier stoelen waar ze op konden zitten. En ze hadden daar waarschijnlijk op de grond een aantal matrassen waar ze konden slapen. Zo heb ik die voorstelling ervan. Ik heb dat ook wel gezien, maar dat ben ik vergeten. De benedenwoning kan ik me zo voor de geest halen. Want ik ben daar vroeger als kind heel veel geweest. En we speelden daar op het terrein. Het was een heel groot terrein. Het was voor ons geweldig. Maar boven weet ik niet meer hoe dat ingericht was.
De woning bestaat tegenwoordig niet meer. Nee. Is afgebroken. Ja. Ja, daar zit je ondergedoken. Je kunt helemaal niks. Je kunt niet even naar buiten, even naar de winkel. Nee. Hoe zat het met bonnenkaart en dergelijke, met voedsel?
Nou, mijn ouders werden dus geholpen door het verzet. En met name de bekende heer Naber, Kasper Naber, die zorgde dat mijn ouders voedsel eten, bonnen kregen. En hij is opgepakt en schooltehuis gebracht. En had op dat moment bonnen van mijn ouders op zak. Hij was bang dat hij door zou slaan als hij gemarteld werd. En is dus uit het raam gesprongen. Dat heeft het leven van mijn ouders ook gered. En na de oorlog hebben we nog veel contact gehad met zijn vrouw. En ik als kleine jongen herinner ik me dat heel erg goed. Vandaar dat het gevoel naar de familie Naber bij mij nog steeds ook een gevoel van dankbaarheid is. Hetzelfde als het gevoel naar de familie Karsjes, waarvan nog een schoondochter, of twee dochters, een dochter en een schoondochter in leven is, waar ik nog contact mee heb. Dat is een gevoel van dankbaarheid. Als zij mijn ouders niet geholpen hadden, dan had ik hier nog niet gezeten. Zo simpel is dat.
Ja, maar het is ook de reden dat u altijd op 4 mei een krans ligt bij het monument voor Naber.
Nee, niet als je niet helemaal terecht. Ik zit in het bestuur van de Stichting 4 mei herdenking. En dan wordt er dus overal kransen gelegd. Ook bij de plaketten van de heer Naber. En aangezien ik daar een heel dankbaar gevoel heb naar deze mensen toe, doe ik dat met iemand altijd.
De Tweede Wereldoorlog die loopt op zijn einde. Groningen wordt bevrijd in april 1945. Uw ouders en uw opa en oma die overleven de oorlog.
Ja.
Dankbaar?
Ja, dankbaar. Als ik er zo over praat, emotioneert me dat nog steeds. Alhoewel ik het niet meegemaakt heb. Maar nogmaals, als dat niet gebeurd was, zij niet geholpen waren, had ik hier niet gezeten. Dat gevoel, dat heb ik heel sterk.
Deze verhalen, de oorlogsverhalen, zijn het een belangrijk onderdeel geweest van uw eigen jeugd toen u in 1946 geboren werd?
Ja. Ze zijn nog in 1945 getrouwd, zo snel mogelijk na de oorlog. En ik ben in 1946 geboren en heb natuurlijk door middel van verhalen die er bij ons thuis, werd er regelmatig over gepraat. Heb ik daar toch iets van meegekregen. Een bepaald gevoel ook.
U vertelde even dat trouwen direct na de oorlog, dat was eigenlijk ook best wel bijzonder. Want uw vader komt uit Duitsland, je moeder uit Nederland zoals gezegd. Dat was een hele lastige constructie na de oorlog.
Dat was een hele lastige constructie in die zin dat toen was het verboden voor een Nederlandse staatsburger om te trouwen met een Duits staatsburger.
Ja, jegens de woede, zeg maar, richting de Duitsers, wat ze die vijf jaar hebben aangericht.
Dat denk ik wel. Ik denk dat alleen het trouwen met een Duitser verboden was en niet het trouwen met iemand uit Frankrijk of België, denk ik. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ze hebben helemaal aardig voor. En ze waren ook niet de enigste die met dit probleem zaten. Ik weet van nog een familie waarvan de vrouw de leeftijd van mijn ouders nog in leven is. Hetzelfde probleem. Ze zijn toen gelijkertijd getrouwd. Mochten eerst niet, maar is toch toestemming voorgekomen. En toen mochten ze trouwen. Ja. Toen werd mijn vader Nederlander, denk ik. En toen mochten ze trouwen.
En dat gebeurde in de synagoge hier in Groningen, die toen nog volledig kapotgeschoten was.
Ja, die was nog. Die was, daar zat. Die was door Duitsers gebruikt, opslag en al dergelijke dingen meer. Maar hij was er nog wel. En ik weet dat mijn ouders als eerste daar getrouwd zijn, na de oorlog.
Hoe is het afgelopen na de oorlogsjaren?
Nou, mijn vader is dus, had dus in Groningen gewerkt voor de oorlog als pedicure. En is na de oorlog heeft hij besloten om voor zichzelf te beginnen. Ze kregen dus een huis toegewezen. Dat werd na de oorlog zo, want ze hadden zelf geen huis. Toegewezen in de Oosterstraat. Een bovenwoning. Oosterstraat 41a, ik weet het nog precies. Ik ben daar ook geboren. En daar is mijn vader als pedicure begonnen en heeft langzaam een schoenen erbij genomen. En zo is ons bedrijf eigenlijk op poten gekomen. En later zijn ze naar de Emmingestraat gegaan. Daar is onze zaak ook gevestigd. Nog steeds. En ook dat is een verhaal apart. Die zaak was het eigendom van mijn grootouders, de ouders van mijn moeder. Maar een zoon van, dus een broer van mijn moeder, had dat pand. Daar had daar een broekenzaak in voor de oorlog. En die is opgepakt. En die is omgekomen met zijn vrouw in het kamp. En het ging er namelijk om dat ze moesten kunnen bewijzen wie het eerst omgekomen was. Of die vrouw of mijn oom. Als mijn oom als eerste omgekomen in het kamp, dan was de zaak, het pand, naar zijn vrouw gegaan en familie. En zijn vrouw leefde dus de familie daarvan. Dus we hebben kunnen bewijzen, dat de broer van mijn moeder als laatste omgekomen is. En als zodanig is het pand weer in onze, althans in de handen van mijn ouders terechtgekomen. En die zijn daar toen de schoenenzaak begonnen. Maar ook dat is heel moeilijk geweest, want in de oorlogsjaren was dit pand door een NSB'er. Het was heel moeilijk om het pand terug te krijgen. Dus mijn ouders zijn na de oorlog, hebben ze het ook niet makkelijk gehad om weer te beginnen. Maar mijn vader heeft dus een levensonderhoud voorzien voor mijn moeder en zijn ouders, een pedicure.
Deze week is het dan 4 mei als dit gesprek wordt uitgezonden. 4 mei is de dag waarop we stilstaan bij de oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en van de recentere conflicten. Waar denkt u op die dag aan?
Duidelijk. Denk ik dus inderdaad in eerste instantie toch aan mijn familie die vermoord is. Aan alle Joden die vermoord zijn. En natuurlijk andere mensen die ook natuurlijk van alles meegemaakt hebben. Maar mijn gevoel gaat in eerste instantie uit naar de Joodse mensen die dus er niet meer zijn en die vreselijk geleden hebben in de kampen. En dat zoiets eigenlijk niet meer mag gebeuren, maar het gebeurt nog steeds. Wat ik mij als persoonlijk vreselijk heb aangetrokken is de Srebrenica, wat daar gebeurd is.
De jaren 90.
Ja, in de jaren 90, dat toch weer gebeurt op dezelfde manier. Denk dat de mensheid niks geleerd heeft. En dat vind ik, dat stoort mij het meest, dat vind ik vreselijk.